Dankjewel, Erika. Goed gedaan. Mag ik een applaus voor Erika? Dankjewel. Waar zou het vanmorgen over gaan, denk je? Wat is het thema van de preek? Er zijn een paar die het weten, mogen niet zeggen. Wat zeg je?
Je vraagt om te gissen?
Ja, ja.
Vrijheid.
Ja, ja. Komen we de goede richting.
Leeuw
en het
lam?
Zeg je? Leeuw en het lam? Nee. Ik ga het vanmorgen hebben over de tactieken van...
Tegenslag.
Van de tegenstander. Juist.
Tegenslag.
Ja. Dit kwam al prominent aan het begin van de dienst. En voor de dienst. En tijdens de dienst. Ja. In vroegere tijden had je kastelen, had je muren rond steden. En die waren erg belangrijk in die tijd om je te beschermen tegen de vijand. In de Tweede Wereldoorlog, toen zag je dat die Duitsers heel veel bunkers hebben gebouwd ter bescherming en verdediging. Bij Fort Parnadu, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Moet je doen. Daar kun je er nog wat van zien, van zo'n fort. Op dit moment beschermen we ons vooral door beveiligingsdiensten. Die zijn gespecialiseerd in opsporen van terroristen en mensen die het slecht met ons voor hebben. Ook ons leger. Ons leger. En natuurlijk de NAVO, die beschermen ons tegen aanvallen. Afgelopen week hoor ik dat er op het moment cyberaanvallen, veel cyberaanvallen zijn, dat het heel actueel is. Aanvallen via virussen die een heel land plat kunnen leggen. En er wordt zelfs al gesproken over de digitale oorlog. Digitale oorlogsvoering is het nieuwe woord. Zoals ik al zei, muren en vooral ook poorten in de muur, die waren in de oudheid erg belangrijk voor een stad. Anders kon de tegenstander zomaar naar binnen. En die kon zomaar van alles uithalen. En deze situatie dat er dus geen muur was, dat was ook zo toen Israël en Juda in ballingschap waren. De muur van Jeruzalem die lag in grotendeels in puin en de mensen die achtergebleven waren, die werden ook dan telkens belaagd. En in het boek Nehemia lezen we wat er dan gebeurt. Mijn advies, lees Nehemia. Maar dan niet alleen wat ik vandaag zeg, maar het hele boek. Ik denk dat je dat bijna elke week hoort tegenwoordig. Maar ik zou het toch doen. Tijdens ons vaste weekend heb ik gesproken over hoe Nehemia vanuit Perzië naar Jeruzalem gaat en daar de muur van Jeruzalem gaat herstellen. En ook heb ik vooral gesproken over hoe hem dat lukt door gelovig gebed en door daden en geloof. We hebben toen nog met elkaar gebeden, naar aanleiding van het gebed wat Nehemia bad toen. Als je het niet meer weet, moet je het maar opzoeken, het staat op de site, de preek, dus dan kan je het nog eens een keer naluisteren. Maar die bouw van die muur, dat gaat niet vanzelf. Trouwens, als we iets willen doen voor God, dat horen we ook vandaag, als we geroepen zijn door God om zijn werk te doen, dan gaat dat niet vanzelf. Integendeel vaak. Want de tegenstander komt in actie. Hoe doet de tegenstander dat? Het lijkt me goed om vandaag eens die tactieken van die tegenstander te gaan bekijken. Zodat je weet wat er gebeurt. Zodat we ervoor gewaarschuwd zijn. En ook zodat we weten hoe we ermee om moeten gaan. Ik ben gewend om voor mijn preek de hele gedeelte te lezen. Maar het is ondoenlijk om 5 hoofdstukken te lezen. Het kan, maar dan kom ik niet meer aan preken toe, denk ik. Dus ik wil jullie adviseren om met me mee te gaan in Nehemia. Ik begin bij Nehemia 2. Nehemia 2, vers 9 en 10. Nehemia die komt dan in Jeruzalem en dan gaat hij naar de gouverneurs, staat er in vers 9 en 10. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een SS-korte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sambalat en Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren zij hierover zeer ontstemd. Ze vonden het niet fijn, want ze waren de baas in dat gebied. Je ziet, naar geloof komt er tegenstand. Tobia was waarschijnlijk de gouverneur van de provincie Ammon, ten oosten van Juda. Sambalat was de gouverneur van de Persische provincie Samaria, ten noorden van Juda. En natuurlijk waren ze not amused, want ze zagen hun macht in gevaar komen. Later kwam er ook nog de Arabier Gesem bij, de bestuurder van de Persische provincie Kedar, ten zuidwesten van Jeruzalem. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 19. En nog wat later komen er ook nog andere volken bij, staat er. Zodat het lijkt alsof Jeruzalem aan alle kanten ingesloten wordt. Hoofdstuk 4, vers 1 en 2 kun je dat lezen. De rapen zijn gaar. Mooie uitdrukking. Als je iets voor God wilt doen, dat zie je hier terug. Nou, nu ga ik een paar manieren met jullie doornemen waarop dit gebeurt, waarop die tegenstand, hoe die tegenstand gaat gebeuren. Hoofdstuk 2, vers 19. Toen Sambalat uit Bet-Goron, Tobia, zijn ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen ze ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dat is wat we noemen in onze tijd verbaal geweld. Ze lachen ze uit. En ze schelden ze uit. Beschimpen staat, dat is eigenlijk een ouderwets woord. En dan komt het antwoord van Nehemia, gelijk de toepassing. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Dat is punt 1. Goed onthouden, ik ga straks overhoren. Dus blijf er goed bij. Dat is ook wel goed, denk ik, als je net zoals mijn lieve vrouw Magda dat allemaal opschrijft. Dan slaag je voor je overhoring straks. Nehemia weerlegt de argumenten. Hij spreekt Gods woord. Dan als het werk een beetje begint te vorderen, na hoofdstuk 3 lees je dan allemaal mensen die op verschillende punten die muur aan het herbouwen zijn. En als de tegenstanders dan zien dat het eigenlijk voor hun de verkeerde kant op gaat, oftewel die muur die vordert, dan krijgen we vers 33 tot en met 35. Toen Sambalat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten van het leger van Samaria zei hij: wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei: hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een fors op die stenen muur van hen te klimmen, of hij stort al in. Nou, dat is een aardige scheldpartij. Ze proberen als het ware Nehemia en zijn medewerkers te kleineren. Dat is punt 2, kleineren. En dan komt het antwoord. Hoor onze God, het antwoord betekent is dat ze gaan bidden. Hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers. Want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Heer, ze hebben me beledigd. Mag je tegen God zeggen. Persoonlijk zou ik het hier moeilijk mee hebben. Ze zeggen van ja, maar dat, maar Gert, daar kun jij niet, jongen. Ben je niet voor opgeleid? Je hebt geen bijbelschool gedaan, wat doe je daar nou voor? Ze staan preken. Er is altijd wel een stemmetje die zegt, dat kun je niet. Ben jij nou een christen? Maar Nehemia, die vertelt het aan God. Hij zegt, ik word geminacht. Dat kunnen we doen met die gedachte in ons hoofd. We kunnen het bij God brengen. Dan hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Toen Sanballat, dat was trouwens punt 2, hè? Kleineren, hè? Sorry. Had ik even moeten benadrukken. Nou, nu komt punt 3. Hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Dus het blijft niet bij alleen maar verbaal geweld, maar er komt nu ook als punt 3, fysiek geweld. Ja. Ze kunnen zelfs hun leven erbij laten. Ze zouden zelfs gedood kunnen worden. Het antwoord, vers 3. We baden tot onze God en zetten wachten uit. Ja. Ze baden en ze zetten wachten uit. Ze zijn ook praktisch. Het is niet alleen bidden, het is ook handelen. Hè? Het is niet bij de pakken neerzetten van zie je wel, ik ben een christen, dus ik word aangevallen. Maar ook Heer, u weet ervan. Halleluja, ik ga staan. Ik ga hier niet, blijf hier niet achter op mijn rug liggen. Dat was punt 3, fysiek geweld. Punt 4. Dat staat in vers 4. Juda klaagde. De sjouwers zijn uitgeput. Het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Het gaat ons nooit lukken. Dat is ook een hele lastige. Als er binnen je groep mensen zijn die de hele tijd zeggen, ja, maar het wordt hier toch niks. Wat zijn we hier aan het doen? Ook voor ons als gemeente. Ik zal er straks meer over zeggen. Dat is punt 4, geklaag van binnenuit. Ontmoediging. Begrijpelijk hoor, begrijpelijk. Dat was best zwaar. Dan punt 5. De Joden die in de buurt van onze vijanden wonen. Nou, laat ik bij vers 5 beginnen, sorry. Vers 5. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden. en zo het werk te kunnen stoppen. De Joden die in de buurt van onze vijanden woonden, kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er wel 10 keer op aan dat we met hen mee terug zouden gaan. Het is bangmakerij door volksgenoten. Dat is ook wat we nu horen in onze maatschappij, hè? Heb je niet gehoord dat er zoveel strijders onderweg zijn om ons aan te vallen hier? Onder al die vluchtelingen zitten ook IS-strijders. Antwoord. Mooi antwoord, vers 8. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor je volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Wees niet bang voor hen. Soms dan heb je meer te duchten van je mede-christenen of familie als je iets wil gaan doen voor God dan van buitenstaanders. Die zeggen dan, is dat nou wel verstandig, zou je dat nou wel gaan doen, joh? Is het wel van de Heer? Is dat nou wel verstandig, zo'n muur bouwen? Straks vallen er steen op je hoofd of je krijgt een spier in je lijf. Straks word je aangevallen. Maar toen, vers 9. Toen onze vijanden merkten dat we van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Je moet weerstand bieden en niet ingaan op de intimidaties van de boze. Soms van binnenuit onszelf. Als je weerstand biedt, dan zal de Heer al zijn plannen verijdelen. Soms komt het inderdaad ook vanuit jezelf. Hè? Vanuit je vlees noemen we dat. Vanuit je oude mens. Maar bied weerstand. De Bijbel heeft er een term voor. Dat is volharden. Volharden. Dat was punt 5. Bangmakerij door volksgenoten. Punt 5. Er zijn nog meer manieren waarop geprobeerd wordt het bouwen van de muur te verijdelen. De twee daarvan wil ik jullie niet onthouden. Dat zijn de laatste twee die ik ga doen. In hoofdstuk 6 vers 10 wordt er zelfs geprofeteerd dat Nehemia naar de tempel moet komen. Laat het maar eens even lezen. Er staat, vers 10, hoofdstuk 6, vers 10. Toen ik op bezoek was bij Semaia, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel, deed hij zeer bezorgd en zei: we moeten naar het huis van God gaan. Elkaar ontmoeten in het hart van de tempel. We moeten de tempeldeuren sluiten. Ze komen om u te doden. Ze komen u doden in de nacht. De tegenstander is vroom geworden. Die zegt van, hey, kom naar de tempel, joh, want anders word je gedood. Maar Nehemia zelf die zegt, vers 11, zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Nehemia had namelijk een escorte. Die had een lijfwacht. Dus die zag de noodzaak er niet van in om naar de tempel te gaan. En hij hoefde niet op de vlucht te slaan. En dan vers 12 tot en met 14, dat is de voornaamste reden waarom hij dat niet doet. Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken, maar dat Tobia en Sabalat hem ervoor hadden betaald. Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Hij mocht namelijk helemaal niet de tempel binnengaan. Ze wilden hem verleiden om die tempel binnen te gaan. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. Poeh. Dit was sneaky. Dit was stiekem. Valse profetie, punt 6. Ik heb er zelf ook wel eens mee te maken gehad met valse profetie. Ik had een mevrouw op les, dat is een christen. En een van de lessen had ze een profetie van de Heer. Ik was er helemaal, helemaal beduust van. Ik was aan het lesgeven, mijn werk aan het doen. En dan komt er een mevrouw en die heeft een profetie van de Heer. Het was een hele bemoedigende, fijne profetie. Dat God me van me hield en dat hij me zou gebruiken. En verder niks mis mee, denk ik. En na verloop van tijd, toen kreeg ik een zesvoudige profetie. Want deze vrouw die wilde graag wat dieper contact met mij. En toen schoot in één keer mijn ogen wijd open. Dan dacht ik, hallo, ik ga niet zomaar met deze vrouw in zee. Want ik denk dat haar bedoelingen niet goed zijn. Ik had het in één keer in de gaten. Ik zei, nou, ik ga dat niet doen, want ik denk dat mijn vrouw dat helemaal niet fijn vindt. Als ik zomaar uit het café met jou ga. Een zesvoudige profetie. Ja. Misschien was het daardoor juist dat ik het in de gaten kreeg. Zesvoudig, dat was wel heel... Dat was wel heel duidelijk. Valse profetie, ja. De tegenstander wordt vroom. Het tweede wat ik nog met jullie wil doen, dat is punt 7, de afleidingsmanoeuvres. In hoofdstuk 6 vers 2 staat: daarom stelde Sanballat en Gezer mij voor om overleg te plegen in Kefirim, in het Onodal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap: ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. Dat zijn de afleidingsmanoeuvres. Hij wil ons van het werk afhouden. Ze willen overleg. Ze willen praten. Nou, dat klinkt hartstikke goed, toch? Ze willen gewoon praten, ja. Ja. Maar ze zijn alleen maar op uit om het werk te stoppen. Tot 5 keer toe nodigen ze hem uit. Ja. En dat is wat de tegenstander altijd wil doen. Ons afleiden van datgene waar het om gaat. En onrust strooien. Uiteindelijk wordt de muur in 52 dagen hersteld. Hoofdstuk 6 vers 15. Laten we het lezen. Na 52 dagen was de muur voltooid op 25 inlul. Geweldig toch? Geweldig. En dan, vers 16. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang. En voelden zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Wat een overwinning. Halleluja. Nou, dan komt de overhoring. Punt 1.
Verbaal geweld.
Verbaal geweld. Daar heb je het opgeschreven. Punt 2.
Kleineren.
Punt 3. Fysiek geweld. Punt 4. Ontmoediging geklaagd. Punt 5.
Kortmakerij.
Ah, je hebt het allemaal op je mobiel ingezet, hè?
Dan is dat.
Oké. Ik zei schrijven, hè? Schrijven, zei ik.
Schrijven.
Oké. Met je vingers, hè? Ja, oké. Heel goed, heel goed. Punt 6. Valse profetie. 7. afleidingsmanoeuvres. Ja. Als ik het even samenvat, dan zijn er 3 openlijke aanvallen. Uitschelden, kleineren, fysiek geweld. Er zijn 2 aanvallen van binnenuit. Ontmoediging en geklaag. En er zijn 2 sneaky aanvallen. Valse profetie, schijnvroomheid. Poepvroom zeggen wij wel eens. En afleidingsmanoeuvres. En wat doen Nehemia en de bouwers van de muur? 1. Ze weerleggen. 2. In gebed brengen. 3. Wordt opgeroepen om waakzaam te zijn. 4. Bemoedigen. 5. Volharden. 6. Ontmaskeren. 7. Niet ingaan op afleidingen. Het hebben van onderscheiding. Van dit is niet van God. Ik zal het nog een keer herhalen, want ik heb veel het accent gelegd op de aanvallen. Maar ik wil ook het accent leggen op wat we daarmee moeten doen natuurlijk. Ja. 1. Weerleggen. 2. Bidden, in gebed brengen. En je mag gewoon noemen waar het om gaat, hè, tegen God. Heer God, ik heb hier en hier last van. 3. Waakzaam zijn. Oppassen. 4. Bemoedigen. Dat is ook een manier om je te verdedigen. 5. Volharden. Niet op je rug blijven liggen. Ga staan. Doorzetten. Punt 6. Ontmaskeren. Punt 7. Niet ingaan op afleidingen. Punt 6. 7 bedoel ik. Onderscheiding hebben. Wat wil God hiermee tegen ons zeggen vandaag? Heeft hij misschien al lang gedaan, maar ik heb nog een paar gedachten daarover. Allereerst tegen onszelf. Onderschat de aanvallen van de boze niet. We kunnen openlijk zijn door tegenstand van mensen, maar soms komt het ook vanuit onszelf. Door hoe we in elkaar zitten ook. We hebben allemaal ons koffertje waar we mee rondsjouwen van ervaringen, van opvoeding, van noem maar op. Er is een nummer van Cap Mo, dat is een blueszanger, dat heet My Suitcase, mijn koffer. Ja, dat is een heel leuk nummer trouwens, maar goed. We sjouwen van alles mee en daardoor worden we aangevallen. Jacobus 1, laten we dat maar eens opzoeken. Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. In de hersteld Statenvertaling staat het woord volharding. Volharden. En dan wil ik nog een stukje lezen van 12 tot en met 15. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
Waar stond de tekst ook weer?
12 tot en met 15.
Ook
je konings, ja. Zoals ik net al zei, het komt soms vanuit onszelf, hè? Ja. Het is de oude mens die opspeelt. En die is al lang dood, toch? Ja, als je gedood bent, dan weet je dat je onder bent gegaan. De oude mens staat op in een nieuw leven. De oude mens blijft daar. Maar af en toe, geregeld, dan speelt die oude mens op. Dus ga nou niet de buurvrouw de schuld geven als je boos wordt. Of je vrouw of je man, als je iets verkeerds doet. Het is gewoon je eigen begeerte. We moeten leren weerstand te bieden. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, zegt Jacobus 4, 7b. Dat is in de NBG-vertaling. Dat zit nog steeds allemaal in mijn hoofd, die NBG. Waarom laat God, is een vraag die we ons kunnen stellen, strijd toe in ons leven? Wie heeft er een antwoord op? Waarom laat God nou die strijd toe? Waarom kan het nou niet zo makkelijk, veel makkelijker dan? Waarom is... Ik heb stond niet... Ja, je zit de goede kant op.
Afhankelijk
geweest
van
de. Ja. Ja, hij wil ons sterker maken. Als we worden allemaal van die watjes. Ja. Dan zijn we bij het minste zuchtje wind vallen we om. En inderdaad, hij stelt ons ook op de proef. En nou Gert, wat doe je nu? Nou je in deze omstandigheid zit, wat doe je nu? Vertrouw je op mij? Er staat een tekst in het Oude Testament. Die is uit Richteren 2 vers 22 en 23 en hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Dat God die liet... Na de dood van Jozua liet hij volken over in het land Israël. Waarom? Zodat ook de volgende generatie zou leren te strijden. Anders zouden ze nooit sterk worden. Zo is het ook met ons. Anders worden we papkinderen. Richteren 2 vers 22 en 23. En hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Een ander ding wat ik je op het hart wil drukken is... zorg dat je de argumenten van de tegenstander kunt weerleggen. Zoals Nehemia deed. Door zijn woord. Denk aan Heer Jezus toen hij verzocht werd in de woestijn. Hij weerlegde de argumenten van de duivel... de teksten uit de Bijbel, uit de schrift. En als die duivel dan vroom wordt en een tekst gebruikt, de helft van de tekst, zelfs dan kan hij dat weerleggen. Een ander ding wat ik jullie op het hart wil drukken, mezelf, de boze die wil ons isoleren. Net zoals geprobeerd werd om Nehemia in de tempel te krijgen of in overleg te krijgen, wilde hij proberen... wilde de tegenstander proberen om hem in zijn eentje te krijgen, zodat ze hem konden doden. De tegenstander wil het liefst dat wij alles in ons eentje uitvechten. En geloof me, ik doe dat al jaren. Zo ben ik opgevoed, zo zit ik in elkaar. Als ik een probleem heb, wil ik het zelf oplossen. En het is eigenlijk net zoals als roofdieren. Ik weet niet of je dat eens gezien hebt op tv. Dan is er zo'n kudde met van die gnoes. Dan komt er een leeuw. En welk dier valt die aan? Die grote kudde? Nee, echt niet. Dat ene dier wat daar een beetje afdwaalt. En zo is dat ook met ons. Het is zo belangrijk als je ergens mee knokt. En zeg het ook tegen mezelf, dat je ermee naar iemand toe gaat. Dat je niet alleen bidt, maar dat je het ook vertelt aan iemand.
Zou ik nog iets te mogen
ja?
Aan alles voor een restje? Ik heb de laatste tijd ook best wel heel erg veel strijd gehad, omdat ik gewoon de vijanden leren niet hadden. En iets wat niet helemaal in de context is, maar wat mij wel heel erg heeft geholpen in de strijd is... 1 Korinthe 13 vers 4 tot en met vers 7. Als iemand dat voor mij wil willen voorlezen, want dat gaat me niet lukken, ga ik halen. Dat is iets wat mij gewoon enorm in de strijd heeft geholpen. Van oké, laat je niet uit de tent lopen, laat je niet boos maken, laat je niet tot datgene verleiden wat hij wil dat jij doet. En, ja, dat wou ik even.
Ja, dank je. Ik zal het even lezen.
1 Korinthe 13.
Vers 4 tot en met 7. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, in alles volhardt zij. Beken elkaar uw zonde, staat even terug naar mijn punt, en bid voor elkaar. Dan zult u genezen, zegt Jacobus 5 vers 16. Ik heb, denk ik, mijn hele leven als christen geworsteld met zelfbevrediging. Geworsteld met vallen en opstaan. En op een gegeven moment, toen heb ik daar met iemand over gesproken. Dat is Peter Chinon. En die was heel begripvol. En ik merkte na dat gesprek dat het leek wel of het helemaal weg was. Ik heb later nog weer ook weer problemen mee gehad hoor. En toen zei de heer dat ik het tegen Matthijs moest vertellen. Dat vond ik een hele lastige. Dan ben ik al 60 jaar en dan moet ik naar zo'n... Zo'n jonge gozer. Maar het heeft me zo geholpen om dat te doen. Het heeft me echt genezen. Het is niet alleen maar de kracht van de Heilige Geest, zoals Aaron zei. Maar het is ook dat we elkaar onze zonden beleiden. Dat je bij een vertrouwd iemand gewoon vertelt waar je mee worstelt. Ga dat toch niet in je eentje zitten uit te prutsen, zoals Gert van Huiswijk. Moet je niet doen. En ik weet wel, er zijn dingen die gaan door. Dan blijf je gewoon je hele leven, totdat je in de hemel bent, blijf je daarmee prutsen. Maar het kan je zo helpen om dat te delen. Ik denk ook dat we moeten groeien. Afleiding, ja. Ik ga door, ja, dat wou ik net doen. Ja. Dankjewel, Astrid. We moeten groeien en moeten ons uitstrekken naar onderscheidingsvermogen. Ja. Het is maar een telefoon, ja.
Ha 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 ha.
gelukkig. Daar kan ik ook een heel verhaal over vertellen, over onderscheidingsvermogen, maar dat ga ik niet doen, want dat wordt veel te lang normaal. Ik heb korte tijd, of behoorlijke tijd, in Ede, in een kleine gemeente gezeten. En daar werden soms dingen gezegd, mensen, daar heb ik voor mijn leven heb ik daar lessen uitgeleerd. Maar als je erin zit, dan is het echt verschrikkelijk. 1 Korinthe 12 vers 10 spreekt over het onderscheiden wat wel of niet van de geest komt. Dat hebben we nodig, ook in de gemeente. En pas op dat je je niet laat bezighouden met allerlei bijzaken. Die je aandacht aftrekken van wat God wil doen in je leven. En dan is er namelijk iets mis. Wat kunnen we leren als gemeente? Tot slot. Als er een goede samenwerking tot stand komt, zoals hier, een eenheid, dan kunnen er bergen verzet worden en muren gebouwd. Dat is wat we uit dit verhaal kunnen leren. Maar ook, het gaat niet vanzelf. Het is niet makkelijk. De aanvallen kunnen van buitenaf komen. De mensen die ons dwars zitten, die ons geen vergunning willen geven of die ons uitschelden. Verbaal geweld, fysiek geweld, vernedering, maar ook van binnenuit. Wat zeggen we tegen elkaar? Wat vinden we van de gemeente? We kunnen elkaar zo ontmoedigen door geklaag en kritiek. We moeten ons ook bewust zijn van het zogenaamde Calimero-complex. Ik ben zo klein, hij is zo groot. Ik was eind augustus was ik in de gemeente, nee, half augustus, in Veenendaal. 1800 mensen, joh.
Sorry.
Ja. We zijn zo klein, er is zo weinig leiding, de aanbidding is zo tam, er is zo weinig van de Heilige Geest. Als er een vorst tegenaan springt, valt de hele muur om. Nee, toch? Nee. Ook moeten we beducht zijn op valse profetie. En afleidingsmiddelen. Zorg dat je op de Heer blijft afgestemd. De sneaky dingen. En tenslotte wil ik nogmaals benadrukken. Zoals ik net al zei. We hebben elkaar nodig in de strijd. Daarom zijn we gemeente. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Waar je al je sores mee kunt delen. En daarvoor hebben we elkaar ook heel hard nodig. Bovenal moeten we zoeken naar eenheid met elkaar. Als er één ernstige Hollandse zonde is, dan is het al die splitsingen en scheuringen. Proberen samen aan de hand van het leidersteam Gods weg van onze gemeente te vinden. Dat zijn we nu aan het doen. Ik heb nog één gedeelte voor jullie. Ga ik niet lezen, maar ik haal er één vers uit. Dat is Filippenzen 2, vers 1 tot en met 8. Dat is huiswerk. Vies woord, hè? Huiswerk. Ja, vind ik wel, hoor. Ik maak er nooit huiswerk, maar dat mogen jullie nu wel doen, hoor. Wat zeg ik nou toch, Gert? Ja. Vers 2, maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Wat is jouw strijd? Waar knok jij mee? Waar knok je tegen? Als je er niet uitkomt, kom straks naar ons toe. Dan kunnen we voor je bidden. En ik wil ook vragen, dat ik nu even tijd voor nemen, dat we bidden voor onze gemeente. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Laten we bidden. Misschien zijn er nog een paar mensen die naast mij ook willen bidden voor onze gemeente. Ik zal in ieder geval afsluiten.